Vanmorgen zien we hoe de leerling Thomas oog krijgt voor het wonder van Pasen. Hij kon het niet meteen meemaken. Dat had wat tijd nodig. Maar Jezus kwam. En Jezus liet zich zien. En het Nieuwe Testament is vol met getuigen van mensen die het ook gezien hebben. En van mensen die het niet gezien hebben en toch geloofden. We lezen Johannes 20, vers 19 tot en met 29. Dan lezen we een aantal versen uit Hebreeën 11. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar en ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. En Jezus kwam in hun midden staan en zei: "Ik wens jullie vrede." En na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen en nog eens zei Jezus: "Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit." En na deze woorden blies hij over hen heen en zei: "Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven." En een van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. En toen de andere leerlingen hem vertelden: "Wij hebben de Heer gezien," zei hij: "Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven." Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. En terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. "Ik wens jullie vrede," zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. "Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. En wees niet langer ongelovig, maar geloof." Thomas antwoordde: "Mijn Heer, mijn God." Jezus zei tegen hem: "Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven." Hebreeën 11 vanaf vers 1. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Dit is het woord van God. Gelukkig als je het hoort en eruit leeft. Amen. Gemeente van Christus, ik zou willen dat mensen weer oog kregen voor het wonder. Ik hoorde het deze week iemand zeggen in een podcast. En ik herken het eigenlijk wel. Het was Marianne Thieme, lange tijd werkzaam in de politiek. Daarna is ze theologie gaan studeren. Vorig jaar studeerde ze af. En in die podcast ging het onder andere daarom ook over haar persoonlijk geloof. Zo vertelde ze bijvoorbeeld over haar verlangen voor onze samenleving en voor ons samenleven. Mensen zijn enorm op zoek naar iets gemeenschappelijks, maar wat is dat dan? Waar halen wij nog waarheid vandaan? Is dat inderdaad alleen maar iets subjectiefs? Iedereen zijn eigen waarheid? Of kan het ook iets zijn wat zich vanaf de andere kant aan je openbaart? Dat soort vragen stelde ze hardop. En dat andere, dat noemde ze dan het wonder. Het wonder van de bevrijding. Het wonder van een toekomst waarin deze gebroken wereld weer heel wordt gemaakt. Dat ook. En ja, zei ze, dat zijn woorden waarvan ik merk dat ze niet begrepen worden in onze tijd. Mensen kijken mij soms heel glazig aan als ik hierover begin. En toch wat we nodig hebben is ruimte voor de verwondering. Dat je weer ogen en oren krijgt voor het wonder. Ik vind dat een hele mooie introductie bij dat verhaal dat we lazen over Thomas. Want is dat nou niet precies wat er gebeurt in Johannes 20? Dat Thomas weer ogen krijgt voor het wonder. In de kerk zouden we zeggen, Thomas komt tot geloof. De ongelovige Thomas wordt een belijdende Thomas. En dat is op zichzelf natuurlijk al een wonder. Wat is er gebeurd? En kan zoiets ook vandaag gebeuren? Nou ja, je zult wel weten, de leerling Thomas staat inderdaad bekend als de ongelovige Thomas. Maar wat voor ongelovige was hij eigenlijk? Ik dacht, in onze tijd zijn er natuurlijk heel veel mensen die van zichzelf zeggen dat ze niet gelovig zijn. Ongelovig in de zin van niet met het geloof opgevoed, of dat je ervan overtuigd bent dat je er gewoon niet zoveel aanleg voor hebt. Ik heb er geen voelsprieten voor, hoor je soms wel zeggen. Soms zijn ze zelfs een beetje jaloers op de mensen die het wel kunnen geloven. Lijkt me eigenlijk wel fijn om te kunnen geloven, maar ik kan het niet. Daar ben ik te rationeel voor, te weldenkend. Nou ja, zo'n ongelovige was Thomas in ieder geval niet, want kijk, hij is lange tijd juist een diep gelovig mens geweest, als je de Bijbel leest. Hij was immers een leerling van Jezus. En hij was ooit door Jezus uitgenodigd om hem te volgen. En hij was op die uitnodiging ingegaan. En hij was met Jezus opgetrokken. En hij verkeert al heel lang in de nabijheid van Jezus. En het kan dus niet anders, of er is ook wel geloof geboren in zijn hart. Het kan eigenlijk niet anders, of hij heeft ook wel passie voor Jezus gehad. Staat trouwens ook in de Bijbel, in Johannes 11 bijvoorbeeld. Daar lees je dat Jezus van plan is om naar Judea te gaan, want Lazarus, zijn vriend, is overleden en die is daar en Jezus wil er naartoe. Maar het is eigenlijk gevaarlijk. En een heleboel leerlingen die zeggen, Jezus, doe dat nou niet, want dan word je dood. En dan zegt Thomas, nee, ga maar en ik ga met u mee. En laten we daar dan allemaal maar sterven als het moet. Zoveel passie heeft Thomas voor de goede zaak. Nou ja, juist die Thomas is er dus niet bij op de zondag na Pasen. Dat lees je in vers 19. Op de eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Dat is dus een week na Pasen, na de opstanding. En ze zijn er samen en ze hebben de deuren op slot gedaan. En Thomas is er niet bij en ze zijn bang voor diezelfde Judeërs. Jezus is gestorven. En wel op een gruwelijke manier. Opgepakt, gemarteld, belachelijk gemaakt, aan een kruis genageld. En Thomas, die gepassioneerde Thomas, die heeft het allemaal zien gebeuren. En weet je, hij kan het gewoon niet meer plaatsen. Hij kan het gewoon niet rijmen met dat geloof dat hij had. Dit kan niet waar zijn. Dit verzint geen mens. Laat staan een God. Ik stop ermee. En daarom is Thomas niet langer van de partij. Hij is sceptisch geworden en teleurgesteld. En het is bijna alsof hij zijn vuist balt naar de hemel als hij zegt, vanaf nu is het eerst zien en dan geloven. Dat is het credo van de moderniteit trouwens. Van de mens die afscheid neemt van God, omdat die God niet meer begrijpt. En je ziet het bij Thomas ook al. Dus ik dacht, wat is er aan de hand met Thomas? Nou ja, kort en goed, hij is Jezus kwijt. Hij is zijn redder verloren. Hij was hem aan het volgen, maar hij weet niet meer waar Jezus is. Dat kan blijkbaar gebeuren. Kijk, veel mensen zeggen vandaag dat ze niet gelovig zijn. En ze waren het al nooit. Maar het is eigenlijk nog veel erger als je moet zeggen, ik kan niet langer gelovig zijn. Ik was het wel, maar ik kan het niet meer. Ik ben Jezus kwijtgeraakt. Dat doet pijn. Dat je ongelovig bent zonder dat je het wilt. Dat het ongeloof je zomaar overvallen is. Ja, dan kun je beter spreken van aanvechting. Dit is het verhaal van de aangevochten Thomas. En het zou zomaar kunnen dat je er iets van herkent. Thomas begrijpt Gods handelen niet meer. Waarom moest het nu zo gaan? Ik ben niet onverschillig, maar ik kan de vragen niet meer aan. Als God koning is, waarom is er dan nog zoveel onrecht in de wereld? En als de Heer regeert, waarom zijn er dan zoveel dingen die ik niet begrijp? En als Jezus is opgestaan uit de dood, waarom gaan de bloemen dan nog dood? Weet je, de Griekse naam van Thomas is Didymos. En dat betekent twee mens of tweeling. Mooi detail in dit verhaal en je vraagt je af, wie is een tweelingbroer of wie is een tweelingzus? Ben jij het misschien of ben ik het misschien? Want ik herken er best wat van, om eerlijk te zijn. Nou ja, moet je opletten wat er gebeurt. Want er zit echt kracht in dit verhaal. Het is ook nog niet af. En het krijgt een verrassende wending. Wacht nog even en deze aangevochten mens, je gelooft het niet, gaat God belijden. Nog een paar momenten en hij zal zelfs de diepste belijdenis uit het hele Johannes-evangelie uitspreken. Kun je het je voorstellen? Mijn Heer en mijn God, zulke rijke woorden tref je nergens anders in het evangelie aan. Hebben we trouwens al vaker gezien. Het Johannes-evangelie staat vol met allerlei contrasten. Nou, hier heb je er ook één. Op het niveau van de existentie, van de diepte van de aanvechting naar de hoogte van de geloofsbelijdenis. Wat is er gebeurd? Nou, ik zou eigenlijk gewoon maar drie dingen willen benoemen die cruciaal zijn. Eigenlijk drie stappen volgens mij, als je dit verhaal gewoon zo volgt. En het eerste is dit. Thomas wordt er weer bijgeroepen. Door wie dan? Nou, door de leerlingen. Dat zie je gebeuren in vers 25. Die eerste zondagavond was Thomas er niet bij, maar in de week daarna komen de andere leerlingen hem tegen. En ze zeggen tegen hem, wij hebben de Heer gezien. Ja, dat zijn dus hele belangrijke woorden, hè? Als je ze herkent en jij hebt de Heer gezien, deel dat dan dus vrijmoedig uit aan mensen om je heen. Als het je gegeven wordt om de Heer te zien en zijn liefde te ervaren, hou dat dan niet voor jezelf, maar getuig ervan. Het kan zomaar zijn dat er een Thomas op je pad komt komende week. Echt. Spreek erover. Ik dacht, het is goed om bescheiden te zijn, maar wees niet te bescheiden als het over de hoop gaat die in je is. Daarom vond ik dat interview met Marianne Thieme ook zo mooi. Er sprak iets uit. Ook al kijken mensen je misschien glazig aan. Het is toch waar je van leeft? Dat je weet dat Jezus leeft. Dus dat is het eerste wat is gebeurd. En het tweede is dan dat Thomas besluit om toch weer aan te haken. Ook dat is een belangrijke stap in dit verhaal. Je zou kunnen zeggen, hij geeft het wonder toch nog een kans. Klinkt misschien heel aards, maar ja, dat staat er wel. Thomas voegt zich weer bij de gemeente. Hij blijft niet alleen achter. Hij geeft er niet voorgoed de brui aan, maar hij gaat er ook bij zitten die week daarna. Hij legt zich niet neer bij het donker van de wereld. En eerlijk is eerlijk, dat moet ook gezegd, hij doet het wel een beetje onder zijn eigen voorwaarden. Ik wil de wonden van de spijkers zien. in zijn handen en zijn zijde aanraken. Maar ik kom nog een keer. Dus dat hoort er ook bij. Geloven betekent dat je jezelf openstelt voor het wonder. En met zo'n houding naar de samenkomst van de gemeente komt. De Bijbel lezen, zingen, bidden. Heere, verschijn ook aan mij. En dat is het derde wat er gebeurt. Als Thomas er die zondagavond weer bij is, dan verschijnt Jezus ook aan hem. En het ontroerende is natuurlijk in deze hele geschiedenis dat Jezus daarbij tegemoet komt aan die voorwaarden die Thomas heeft gesteld. Jezus komt eigenlijk tegemoet aan die gebalde vuist van de aangevochten leerling. Vrede voor jullie, zegt Jezus. En vervolgens richt hij zich speciaal op Thomas. Alsof hij zeggen wil, ik weet wat jij doormaakt, jij, Thomas. Ik weet van jouw aanvechting. En ik weet van jouw ongeloof. Maar kom op, leg je vingers maar in mijn zijde. En kijk maar naar mijn handen. Ze hebben niet zomaar wat gezegd, die leerlingen. Nee, ze hebben mij echt gezien. En hier ben ik opnieuw. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Misschien ken je dat schilderij van de Italiaanse schilder Caravaggio, waarin dit moment is vastgelegd. En je ziet Thomas wat sceptisch kijken en met zijn vinger diep in de wond in Jezus' zijde. Alsof hij nog steeds niet helemaal kan geloven wat hij precies ziet. En hij water ziet branden. Een indrukwekkend beeld. En dat gezicht van Thomas, ja, daar herken je van alles in misschien. Maar wacht even. Staat het er ook zo? Dan moet je nog even goed lezen, want kijk maar mee in vers 28. Jezus laat zich zien en nodigt Thomas uit. En het eerste wat Thomas doet is belijden. Geen grondige inspectie meer. Dat is blijkbaar helemaal niet nodig. Die ene verscheiding is genoeg. En Thomas spreekt meteen zijn belijdenis uit. En dan ben je volgens mij bij een hele belangrijke les over wat geloof is. En waar het om gaat in dit gedeelte. Het gaat er niet om dat Thomas uitgebreid die wonden inspecteert en dat hij rationeel helemaal overtuigd wordt van de opstanding van Jezus uit de dood. Alsof die tekenen hem dan eindelijk over de streep kunnen trekken. Nee, het gaat om iets anders. Het gaat om die wonden. En de impact van die wonden op het hart van Thomas. Want dat hele lichaam van Christus vertelt de hele boodschap waar het in de kerk om gaat. En dat was een week eerder trouwens ook al verteld. Dat lees je in vers 20. Ook toen had Jezus al zijn wonden laten zien aan de leerlingen. Want dat is de les. Ze laten zien wie God is. Die wonden. Daaraan herken je koning Jezus. En weet je, volgens mij is dat precies de kracht van wat hier gebeurt. Hoe kom je van een aangevochten geloof tot de belijdenis van Jezus als Heer en God? Nou, door te kijken naar zijn wonden. En als je dat doet, dan kan het niet anders of je krijgt oog voor het wonder. Het wonder van een God die een gebroken wereld heel maakt. En hoe doet hij dat? Hoe maakt God een gebroken wereld heel? Nou, dat heeft Christus dus laten zien. Door eerst zelf gebroken te worden. En om door zijn opstanding uit de dood die hele toekomst zichtbaar te maken voor de wereld en voor de kerk en voor de aangevochten Thomas en voor jou en voor mij. De dood heeft niet het laatste woord. En de zonde ook niet. En het ongeloof ook niet. Want Jezus is opgestaan uit de dood. als een streep onder de belofte van God. Dus waarschijnlijk heeft Thomas die wonden helemaal niet aangeraakt. Waar het om gaat is de beweging de andere kant op. Door alles wat Thomas ziet, wordt hij zelf aangeraakt. Wordt zijn hart aangeraakt. En wordt misschien ook wel zijn wond aangeraakt. Zijn wond van de aanvechting en van het ongeloof. De wond van de skepsis. De wond van het Jezus kwijt zijn. En die wond die wordt weer heel gemaakt. En er wordt een belijdenis in zijn mond gelegd. Mijn Heere en mijn God. Ik sprak deze week iemand van Open Doors. Misschien ken je die organisatie wel. Die wil op de bres staan voor vervolgde christenen wereldwijd. En zij zei iets wat me wel raakte. Namelijk dit, dat ook onze vervolgde broeders en zusters op andere plekken in de wereld deel uitmaken van het lichaam van Christus. Zoals wij ook deel uitmaken van het lichaam van Christus. En als je naar hen kijkt, dan zie je natuurlijk de wonden in dat lichaam van Christus staan. Je ziet dat het lichaam van Christus verscheurd wordt en aangevallen. Maar je ziet juist bij hen ook zo mooi die kracht van de opstanding. Er zal vast wel aanvechting zijn in de vervolgde kerk, dat kan niet anders. Maar de liefde voor Jezus wint. En wat doet het met je als je dat ziet? Dat dat gebeurt. Dat is toch een prachtige getuigenis. Dat de vrede van God die alle verstand te boven gaat, hoop geeft, die geen mens kan begrijpen. Maar je zegt, Gods werk gaat door. En het lichaam van Christus, ik zie het, ook daar. En zo komt Thomas tot zijn belijdenis en Jezus laat zich zien en Jezus komt zo dichtbij dat Thomas zelfs de wonden kan zien. En dan past er inderdaad maar één antwoord en dat is dat je hem gaat belijden. Wie dat niet doet, die doet zichzelf tekort en die doet God tekort. En dan zegt Jezus, omdat je mij hebt gezien, Thomas, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. En je snapt wel, dan verschuift het perspectief nog heel even van Thomas naar ons. Want kijk, die gelukwens van Jezus, die doortrekt het hele leven, niet zien en toch geloven. We hebben het gelezen in dat stukje uit Petrus en in dat stukje uit de Hebreeënbrief. En lees het thuis nog eens een keertje door, wat dat zou kunnen betekenen. Maar het is wel het getuigenis van de hele kerk. Van dat lichaam van Christus waar ik het net over had. Wereldwijd en door de eeuwen heen. Gelukkig ben je als je niet ziet en toch gelooft. Wat moet je dan geloven? Nou, dat getuigenis van die wonden. Dat God de wereld zo lief heeft gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gaf, opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En vanmorgen word je gewoon uitgenodigd om in die beweging mee te doen. Wie je ook bent. Om uit dit wonder te durven leven, ja, daar is moed voor nodig en genade. Maar weet dit, God is nooit ver weg. Want het woord is vlees geworden om zich aan ons te openbaren. En ik voeg er dit aan toe, om ons ook aan te raken. Misschien wel daar waar jouw wonden zitten. Zijn lichaam verbroken. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En hij nodigt je aan zijn tafel. Open je ogen voor het wonder van zijn genade. Amen.